Goedemiddag, gemeente van Jezus Christus hier in de Adventkerk. Namens de kerkenraad mag ik u het volgende meedelen. De bloemen van de Zuiderkerk ter bemoediging zijn gegaan of gaan naar de familie Pierhagen-Veldhuis, de Mozartstraat. En hier vanuit de Adventkerk naar zuster T. Heek van Halteren in Vooranker. Bij de inzameling van de gaven zijn er 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde is bestemd voor het ouderenonderhoudsfonds. Maandag aanstaande zal de kleine kerkenraad vergaderen in de Adventkerk, aanvang om 7:30. Een vreugdevolle mededeling rondom de bevestiging van ambtsdragers. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen de deelgenoten zondag 1 september aanstaande om 9:30 in de Adventkerk door dominee Ruben Werry de volgende broeders en zusters in hun ambt of taak bevestigd worden. Voor de wijk Broerswetering als ouderling, Rika Koelewijn Verder. Als diaken, Stina van den Akker-Malenstein, Douwe van de Geest, Marten Marco van de Groep, Justin van den Hogen en Reinier Zeil. Voor de wijk Blokhuis-Wetering, als diaken Tijmen Theo Terbeek, Teuny Nel Hartog en Eline van Triest-Poort. In het college van kerkrentmeesters als ouderling kerkrentmeester, Scriba Tijmen Willem Beekhuis. En in de kleine kerkraad als jeugdouderling Sjoerd Koelewijn en als ouderling Scriba Mathilde Muis. En in diezelfde zondag om 19 uur in de avonddienst zal in de Zuiderkerk door dominee Karsten van Staveren bevestigd worden voor de wijk Broerswetering als pastoraal medewerker Hermijn Koelewijn-Korlaar, voor de wijk Blokhuis-Wetering als ouderling Scriba Reina Smit Koelewijn, als ouderling Jasmijn Ruizendaal, als diaken Tineke de Graaf, Hildebrand Peter Hilbert van de Meen. En voor de adressen verwijzen wij naar de kerkwijzer of Scipio. En van harte wil ik als voorganger deze broeders en zusters in uw gebeden aanbevelen. Ik lees ook dat er vanavond hier een dienst is en dat daarin voorgaat dominee Snatersen uit Amersfoort. Ik aarzel al een beetje, dat ben ik dus. En de organist is Dirk Koelewijn, dat is eigenlijk het belangrijkste. Fijn dat je er bent. Ik aarzel altijd een beetje als gezegd wordt dat ik uit Amersfoort kom, want voor de Hooglanders ligt dat heel gevoelig. Ik ben namelijk predikant in de Inham sinds 4 jaar in Hoogland. En dat voelt voor de echte Hooglanders nog steeds als een annexatie door Amersfoort. En dat is toch al wel 50 jaar geleden. Dat heb ik te respecteren. Ik woon zelf in Amersfoort, zeggen de Hooglanders erbij, voormalig gebied Hoogland, in Nieuwland. Dus ik zit voor jullie aan de goede kant van Amersfoort, zal ik maar zeggen. En misschien ook wel aardig om te vermelden, en dan is het wel weer welletjes geweest. Ik kom uit Huizen en ik herinner me als kleine jongen nog de spannende voetbalwedstrijden tegen Spakenburg. Ik weet niet meer de uitslag, maar wel dat er gevochten werd op zaterdag. Dus het was echt wel spannend. Dat zo'n beetje. En ik blij om in uw midden te zijn. Ook wel een beetje spannend. Nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Ik ben een tijd consulent in Eemdijk geweest. Dus het Bunschotens versta ik inmiddels een beetje. En ik heb 1 keer gezeild op de BU 67 en dan leer je echt Bunschotens en Spakenburg spreken. Mooi. Maar heel fijn om vanavond in uw midden te zijn. We zingen staande ons aanvangslied, Psalm 65, vers 1 en 2. De stilte zingt u toe, o Heere. aan het begin van dit samen zijn in Gods naam. En daarmee voor heel ons leven spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand begonnen is. En daarom genade voor u en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Bidden wij een gebed om verootmoediging. God, goede, barmhartige God. Wij roepen u aan om de dingen in onze wereld en in ons eigen leven die we niet begrijpen en die toch gebeuren. Natuurgeweld tegen weerloze mensen. Ziekte die zomaar inbreekt in een mensenleven. En misschien wel het meest onbegrijpelijke. Het geweld van uw kinderen tegen elkaar. Wreedheid. Misbruik van macht, geweld. God. Goede en barmhartige God, wij roepen u aan om de dingen waar we in ons eigen leven geen weg mee weten en geen raad. Om diepten die we soms voor elkaar verborgen houden, omdat we ons schamen. Om twijfels die we hebben, omtrent uw macht en liefde. En onze eigen onmacht om het goede te doen en te denken. Zomaar vervallen we weer in oude patronen die te maken hebben met gemakzucht of angst. God, goede, barmhartige God. U die ons in dit leven geroepen hebt. Mens voor mens, naam bij naam. En u die ons een stem hebt gegeven en een opdracht. En u die ons hier vanavond bij elkaar brengt in uw huis. Waar uw licht schijnt over onrechtvaardigen en over rechtvaardigen. Wij vragen u, schenk ons nieuwe adem. Levensmoed, inspiratie, nieuwe kracht. En breng ons op de weg van uw vrede. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. God onze Vader is goed, royaal, mild. Hij verheft zijn aangezicht over ons leven en zegent ons. Niet alleen aan het eind van het samen zijn, maar nu al. Als een uitnodiging, als een bemoediging. Goed dat jij er bent, dat u er bent. Zijn genade is meer dan ons tekort. En zijn trouw gaat verder, veel verder dan onze ontrouw. Ontvang die genade, ons verleend door Jezus Christus, door zijn leven, sterven en opstaan. Een leef van harte uit die goedheid. Amen. Wij zingen uit het liedboek 221, zo vriendelijk en veilig als het licht. Als we dan zo gehoord hebben hoe God zich aan ons mensen verbonden heeft. Zijn vrijspraak, zijn goedheid, zijn genade uitdeelt aan ieder van ons. Laten we dat niet alleen maar aanhoren, maar laten we werkelijk bij onze bevrijder blijven. En leven uit zijn verbond. Zoals Mozes dat doorgaf in Exodus 20. Waar de Heer zegt, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets dat beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en het vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Dat is de ruimte, de bevrijdende ruimte van het verbond waarin wij mogen leven. Laten we deze God lof zingen met de woorden van lied 304. Zing van de Vader, zing van de Zoon en zing van de Geest. bidden wij om een open hart, een open geest, om leiding van de geest, om inspiratie, om het woord van de Heer te horen en te verstaan en te doen. Laten we bidden. Dank u wel, goede en barmhartige God, voor deze zondag, uw dag. Dag van bevrijding en vrijheid. Dank voor dit uur dat we als uw mensen bij elkaar mogen komen. Dank u voor elkaar. Ook voor de mensen die thuis meeluisteren en meevieren. We zijn gekomen, God, voor uw brood, voor ons hart, voor ons leven, voor onze ziel. En wat kunnen we daarnaar verlangen? Om woorden die het houden, die betrouwbaar zijn. In een wereld waar nepnieuws en allerlei wonderlijke verhalen de ronde doen. Wat kunnen we daarnaar verlangen, naar uw eigen stem? Dat het verschil maakt tussen dag en nacht, tussen leven en dood, tussen leven met u en leven zonder u. Een verlangen dat wellicht schuil gaat achter teleurstelling of soms zelfs onverschilligheid. Maar toch, ons hart is vol verlangen naar woorden die ons raken, die ons richting geven, die vaste bodem geven. Woorden waarin wij ons begrepen weten. En daarom bidden wij om uw Heilige Geest, zodat ons hart opspringt en open gaat en meegaat in dat verlangen van u, uw verlangen naar ons, door Jezus Christus onze Heer. Amen. De eerste lezing van vanavond is gekozen uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk vanaf vers 11, waar Paulus schrijft over die wonderlijke gemeente die ontstaan is uit het Joodse volk, Gods uitverkoren, Gods oogappel, en de mensen uit de volken, de goyim, de heidenen. De meeste van ons horen bij die laatste groep. En het is een bijzondere, verrassende wending, zullen we vanavond ook in het evangelie horen, dat er een soort omslag plaatsvindt. En Paulus heeft dat als geen ander begrepen. Dat het verbond van God met Israël opengebroken wordt. Israël eerst, maar dan ook de volken. En daar denkt hij met enige vasthoudendheid over na. Bedenk daarom dat u geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij horen. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van de vijandschap, die heeft hij en die hij scheidde, afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen. Aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Aldus Paulus. Zingen wij lied 939. Openbreken van het verbond met Israël naar alle volken, dat is precies na te gaan wanneer die breuk, dat is niet het goede woord, dat scharnierpunt plaatsvindt, waar die deur naar de volken opengaat. Ik lees met u uit Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28. En wat mij betreft is het wel een van de meest verrassende episoden uit het evangelie. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep van een Kanaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: Zeker, Heer. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Toen antwoordde Jezus haar: U hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Halleluja. Zingen wij Christus toe met de woorden van lied 512, de versen 1 tot en met 4. Gemeente in onze Heer Jezus Christus. Elke keer als ik dit evangelie lees en vanavond ook weer, word ik daardoor getroffen en geraakt. Want wat speelt hier nou? Wat gebeurt hier nou? Ik zal straks ook wat proberen te vertellen over de context waarin zowel Matthäus als Marcus het verhaal vertellen. Want die doet ertoe. Maar steeds meer ontdek ik dat hier eigenlijk op het spel staat wie Jezus Christus is. Ik zal dat proberen uit te leggen. Want het gaat in deze korte ontmoeting met die vreemde vrouw uit de volken. Je moet zich voorstellen, dat is het gebied van Libanon waar zij woont. Waarschijnlijk zal ze een andere taal gesproken hebben. Ander geloof. En Jezus is weggetrokken. heeft haar deze ene ontmoeting. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze ontmoeting tussen Christus en deze vrouw voor Christus een omwenteling, misschien wel een bekering geweest is. Het klinkt nou een beetje raar, zal ik straks nog wat over zeggen. Want het gaat over een identiteitsverandering bij iemand van wie we in de kerk altijd gezegd en geloofd hebben dat zijn identiteit van Christus vast ligt. God en mens. Ongescheiden, ongedeeld. Je kan niet zeggen, Jezus handelt als mens. Of als God. Dat is naadloos met elkaar verbonden. Maar als je dit verhaal leest, dan denk je, wat speelt hier nou? Zit Jezus op een verkeerd spoor? Dat kan je toch niet voorstellen. Maar waarom dan zijn afwijzing? Terwijl we altijd denken, hij is vol van God en van zijn geest. En hij is helemaal mens. Hij weet waartoe hij in deze wereld gezonden is. Gedreven door zijn missie om het volk Israël weer terug te brengen bij zijn bron, bij de Vader. En als er nou iemand is die van zichzelf wist wie die was, dan toch Christus, zou ik zeggen. Kom daarop terug. Want heel apart vind ik dat voorafgaand aan deze ontmoeting met die vrouw een gesprek voorafgaat over rein en onrein. Het is altijd een discussie, hè, in een godsdienst, ook bij ons. Wat mag wel en wat mag niet? Wat doe je wel op zondag, wat doe je niet? En daar kan je miezemuizerig over doen, maar het bepaalt ook je identiteit. Waarom ga je op zondag naar de kerk en niet naar Spakenburg? Dat kan niet, hè? Zondag, nee. Maar waarom doe je dat? Wat zegt dat over jezelf? En dan heeft Christus met de fariseeën een gesprek over rein en onrein. De aanleiding is dat ze Jezus verwijten dat zijn leerlingen hun handen niet wassen voor het eten. Denken wij, ja, moet je daar nou druk over maken? Maar je doet de dingen die bij je identiteit horen of je doet ze niet, hè? En dat onderscheid tussen rein en onrein, tussen het uitverkoren volk en degene die daar niet bij horen, dat is onder andere te zien in je gedrag. Je bent besneden of je bent het niet, zoals Paulus zegt. En het is dus een hele fundamentele discussie over zuiverheid en besmetting. Niet zomaar wat regeltjes, maar het komt erop aan. En dan gaat het over dat handen wassen. En dan zeggen de fariseeën, ja, maar dat klopt niet. Je moet je handen wassen, want alles wat je mond inkomt kan onrein zijn. En Jezus pareert dat dan door te zeggen, niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitgaat, maakt een mens rein of onrein. En daarmee is die discussie gesloten. Dus hij draait het gewoon om. Het gaat om, wat wij zouden zeggen, de zuiverheid van je hart, om je intentie. En niet om de uiterlijke regeltjes. En hij voltrekt daarmee, om zomaar te zeggen, een verschuiving van het perspectief. De scherpe afgrenzing die wij mensen allemaal nodig hebben, die geeft hij een dieper dimensie. Je moet het volstrekt anders zien, zegt hij. En vervolgens ondermijnt hij daarmee een fundamenteel onderscheid tussen Jodendom en Heidendom. Nou, dat zit nog in zijn hoofd, zeg maar, die discussie. Een discussie die hij won. Ook even onthouden. En dan trekt hij zich terug. Er staat niet bij waarom. Hij week uit. Het zou best kunnen zijn dat hij even al dat gedoe en die discussies en die debatten zat is. Zoals wij dat ook wel eens zat zijn. Dat je overal een mening over moet hebben. Over dit en over dat. Even niet. Het is nu zondag. Het is rustig. En we bepalen ons bij de dingen die er werkelijk toe doen. Onze relatie met God, onze relatie met elkaar, het vieren van die vrijheid. Jezus kiest voor die vrijheid en die liefde. Zeg maar even uitblazen en weer op adem komen. In het gebied van de heiden. Even anoniem in dat gebied bij Tyrus en Sidon. Even geen gedoe. En uitgerekend daar komt een heidense vrouw naar hem toe, die om hulp roept voor haar zieke dochter met een onreine geest. Ze is door een demon in beslag genomen, bezet gebied. En kijk, terwijl Jezus in de leer, om zo te zeggen, een blikverwijding, een blikverandering heeft gezien, want het gaat niet om de regeltjes, het gaat om de motivatie van je hart. Zit hij toch nog weer vast in dat paradigma van rein en onrein. Tussen zij en wij. Tussen goed en fout. Een tweedeling tussen een gemeenschap van de kinderen van God aan de ene kant en de wereld van de heidenen, de honden werden ze genoemd door de fariseeën daarbuiten. En het wordt nog spannender als we weten dat even tevoren Christus tegen zijn leerlingen gezegd heeft: sla niet de weg van de heidenen in. Ga niet naar een Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Beperk je tot onze groep, tot ons soort mensen. Daar ligt je roeping en je missie. Dus wat is er aan de hand? Discussie, rein en onrein. Je hoort erbij, je hoort er niet bij. Je houdt je aan de regels, je houdt je niet aan de regels. Jezus breekt het open. Gaat een grens over, fysiek naar een buitenland. Van Joods gebied naar heidens gebied. En dan klinkt er die stem van die vrouw die een beroep op hem doet. Niet Joods, Kanaanitisch, uit die streek. En dan is het heel opvallend hoe Christus reageert. Op drie manieren wijst hij deze vrouw af. Zij roept Kiri Eleison, Heer, ontferm u. En Jezus reageert niet. Hij keurt haar geen goed woord waardig, staat er letterlijk. Hij negeert, en je kan het je bijna niet voorstellen, hij negeert een roep om hulp. Dat geeft bij mij al een eerste schok. Wat gebeurt hier? En dan als de leerlingen erbij komen en haar weg willen sturen, die lastige vrouw, dan zegt Jezus dat hij alleen maar gezonden is naar de kinderen van Israël. Gods oogappel, daar ligt zijn missie. Daar ligt zijn liefde, zijn verbondenheid. Hij is zelf Jood, gepokt en gemazeld. Hij spreekt Aramees, Hebreeuws leest hij. En Jezus herhaalt zijn missie. Ik ben er niet voor haar, zegt hij. Dat is de tweede schok, althans bij mij. En dan komt die vrouw nog weer dichterbij. Werpt zich voor hem op de voeten. Jezus kan er nu echt niet meer omheen. En dan zegt hij tegen haar, en ik weet niet wat de intonatie is. Het kan niet superieur klinken. En misschien is het wel een soort beleefdheid, maar sta mij toe. Het is niet goed om de kinderen het brood uit de mond te nemen en het aan de honden te voeren. De honden. Dus Jezus houdt de muur in stand. Een muur die hoort bij dat wij zij. Wat we allemaal geneigd zijn te doen, toch? Wij in de kerk en zij daarbuiten. Wij christenen, zij van de islam. We doen het allemaal. Een muur die in onze wereld zo slecht te slechten is. Een muur waar we amper een bres in kunnen schieten. Het lijkt alleen maar erger te worden. Een muur die zowel de individuele als de gemeenschappelijke identiteit beschermt. De ander buiten de deur houden. En een deur, een opening, een venster in die muur is er nu even niet. Zelfs dat nieuwe inzicht dat Jezus heeft, hoe je de wet moet interpreteren, werkt hier kennelijk niet. Het blijft rein en onrein, wij en zij. Maar dan de verrassing van het evangelie. 3 keer nee, een muur van nee, terughoudendheid, met alle respect, hè, terughoudendheid. Maar deze vrouw, die breekt er doorheen. De hardnekkigheid waarmee zij vasthoudt, brengt een ommekeer bij Christus teweeg. Zij is vasthoudend als een terrier. Of beter, een leeuwin die zich inzet voor het welzijn van haar dochter, voor haar welpje. Waar Jezus zich van haar wil distancieren, klampt zij zich des te harder vast. En er zijn ook wel uitleggers die zeggen, daar is het Jezus Christus nou precies om te doen. Nee zeggen om te kijken hoe diep de motivatie is. Zou kunnen, ik weet het niet. Maar of hij nu wil of niet, Christus kan niet om deze vrouw heen. En ik vind het ook wel weer bijzonder, want het is het enige conflict wat Christus in het evangelie met een vrouw heeft. En hij verliest het. En zij wint als het om een wedstrijd zou gaan. Want zij geeft een hele prachtige, moedige, verrassende reactie. Ze geeft Jezus namelijk gelijk. Ja, het is waar. Jullie eerst Joden eerst. Het heil is uit Joden. Dat zegt die andere vrouw, hè, bij de put in Johannes 4. Dus nee, jullie gaan natuurlijk voor. Daar is geen, tussen God en dat verbond, daar kan niets of niemand tussenkomen. Die heeft helemaal gelijk. Maar die honden, die eten toch van de kruimels die van de tafel van de baas vallen. Dus zij ziet nog een kruimeltje. Ze ziet nog een flinterdun lichtspoortje. Ze ziet een kruimeltje van die muur afbrokkelen. Geef me dan een kruimeltje van uw genade. Dat is voor mij genoeg. En dan de verrassende reactie van Jezus. Want ik kan me niet. Er staat zelden wat over de gemoedstoestand van Christus. Hè? 1 keer dat hij huilt. Dat hij zucht. Maar dat hij lacht wordt nooit verteld. Maar ik denk dat dit een moment is, sta mij daartoe, dat Christus glimlacht. En zegt, o vrouw, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. En dat o vrouw, dat heeft trouwens de nieuwe Bijbelvertaling weggelaten. Maar dat staat hier werkelijk. O vrouw. Dus Jezus is verbaasd over haar reactie, over haar vastheidendheid, over haar geloof. Verwonderd. Later zal hij ook zeggen, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Tegen de Romeinse hoofdman, weet u wel. In al zijn wijsheid en doorgronden van mensen is Christus door deze vrouw overdonderd. In de goede zin van het woord. Hij laat zich verbidden. Oh ja, maar dat hadden we toch van Israël ook al gehoord. Dat God geen God is in de verte onaangedaan. Maar dat hij de roep van mensen hoort. Dat hij dat tot in zijn ingewanden voelt en meeleidt. En dan gebruikt Jezus Christus zijn leerlingen als publiek. Groot is jouw geloof, zegt hij. En ik vind dat zo verrassend dat Christus dus in staat is om zich te laten verrassen. Te laten raken door dat roepen van deze vrouw. Door dat roepen van deze mens. En natuurlijk hebben we allemaal de ervaring, waarschijnlijk van jezelf of van een ander, dat je de hemel in je knieën kapot gebeden hebt en je hebt geen antwoord gekregen. En dat laat ik staan, daar is geen antwoord op, ik weet het ook niet. In ieder geval niet dat je niet goed gebeden hebt. Of dat het aan je klein geloof zou liggen. Maar laat dit, als je gebeden niet verhoord zijn, voor u, voor jou ook een signaal zijn. Dat die muur die je dan ervaart, of die dichtgeslagen deur, dat er toch een kiertje licht doorheen komt. Ook al ervaar je het zelf dan niet, laat dit een teken zijn dat God geen onaangedane God is. En weet u, als dit niet gebeurd was, dan zouden wij hier niet zitten. Dan was het geloof, het verbond, beperkt gebleven tot het jodendom. En dan hadden wij besneden moeten worden. Dan hadden we joods moeten worden. Maar hier is een eerste scheur in die scheiding. En dat is geen scheiding tussen mensen die goed zijn en slecht zijn. Dat is geen scheiding tussen zondaars en niet-zondaars. Het is een scheiding tussen de mensen die eerst geroepen zijn, het volk Israël, en de mensen die van verre gekomen zijn. Zoals deze vrouw zei, is de eerste van een hele stoet miljoenen, miljarden mensen die in dat koninkrijk zijn binnengegaan. Want lees maar het vervolg. Kleine huiswerkopdracht thuis. Lees maar eens wat er gebeurt. Deze ontmoeting met de vrouw. En dan in Matthäus-evangelie gaat Christus opnieuw de berg op. Spreekt hij opnieuw een bergrede uit. Hij leert opnieuw. Hij geneest opnieuw. En hij voedt voor de tweede keer een immense menigte. Dat is niet voor niks dat dat twee keer verteld wordt. Voor en na deze ontmoeting. En even de Bunschotense bijbelkennis op de proef stellen. De eerste broodvermenigvuldiging. Hoeveel mensen ging dat? Weet u dat? 5000, heel goed. De vijf boeken van Mozes, dat is verbondsvolk. Hoeveel mannen blijven er over? 12, perfect. Voor alle stammen van Israël. Dus dat is een Joods verhaal. In de Joodse kring. Dan gaat Jezus naar het buitenland. En dan doet hij het nog een keer. Hoeveel mensen? Mag iets meer zijn. 4000. Uit alle vier de windstreken. Heel de wereld. Dus het wordt eigenlijk minder, denk je. Hè? 5000, 4000. Maar het is meer. De Bijbel rekent op een andere manier dan wij. En hoeveel mannen blijven er over? Het waren er 12. Nou zal dat ook wel minder zijn. 7, getal van de volheid. Maar misschien ook wel een verwijzing naar alle volken. De 70 volken. Dus het lijkt minder te worden, maar het wordt meer. Het perspectief is helemaal geopend op alle volken die deel mogen hebben in die goedheid van God. En dat scharniermoment vindt hier plaats. In een ontmoeting, in een gesprek tussen Christus en een vrouw. Hoe wil je het hebben? In die tijd, hè? Vrouwen waren tweede rangs mensen, derde rangs, telden niet mee, mochten niet voor de rechtbank getuigen. Zij is in staat om Christus, zeg maar, ik zeg het een beetje onbeholpen, te helpen om bij zijn werkelijke missie te komen. Het volk Israël eerst, Gods oogappel, maar dan ook voor alle volken. Dus hier leert een Joodse man van een heidense vrouw. Hier breken al die religieuze codes die wij hebben en culturele codes, die breken hier stuk. Waar het om gaat is dat we één lichaam in Christus zijn. En dat Christus, zoals Paulus dat dan theologisch verwoordt, door zijn kruisdood heeft Christus die scheidsmuur afgebroken. In hem zijn die twee hartskamers van God bij elkaar gekomen. Zijn bloed heeft dat teweeggebracht. En het is ongelooflijk, niet alleen voor ons, maar zeker in die tijd, dat dit wonderlijk mooie verhaal in de schriften is opgenomen. Het vertelt kennelijk iets heel wezenlijks over de Christus in wie wij geloven. Dat hij kon omkeren. Nu wij nog. Denk daar maar eens over na. Hoe vaak schiet je zelf niet in de reflex? Van nee hoor, daar heb ik nu geen tijd voor. Dat is niet mijn ding. Terwijl dat vaak soms de momenten kunnen zijn dat je tot een inzicht komt die jou dichter bij Christus brengt. Omdat hij daar al lang is. Dat we zo mogen leven. Amen. Ik stel voor dat we samen ons geloof belijden en dat staande doen door het zingen van lied 340b. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper. Laten we samen danken en onze voorbeden doen. Barmhartige God, wij danken u om Christus, die uw woord niet alleen sprak, maar het ook belichaamde. Een woord dat het aandurft om helemaal in onze nood te komen, om niet op afstand te blijven, om niet afstandelijk te zijn, maar ons zo nabij komt dat wij genezen worden van onreinheid, van die demon die ons ook zomaar te pakken kan krijgen. En we danken u voor deze vrouw uit het evangelie, uit Canaan, die de tussenmuur die scheiding maakte, niet accepteerde. En juist daarmee de kracht van uw evangelie begrepen had. En de kracht van uw liefde. We danken u voor haar volhouden. En daarom bidden wij u, geef ons steeds vrouwen en mannen, zoals zij die als terriers opkomen, voor genade voor iedereen. In onze wereld waar nog steeds muren staan en scheidslijnen getrokken worden. Tussen Joden en Palestijnen. Natuurlijk, uit veiligheid. En hoe verschrikkelijk is dat je elkaar op afstand moet houden, omdat wij elkaar niet meer vertrouwen. Maar God zij dank zijn er af en toe van die ontmoetingen, waar we soms zo weinig van in de krant lezen. God, tussen moslims, christenen, die tegen elkaar zeggen, wij weigeren elkaars vijanden te zijn. Daarom bidden wij om vrede in Jeruzalem, Palestina. Om regeringsleiders die zich laten verbidden, die een ander niet alleen maar als een vijand zien, maar als een mens in nood. Om bekering van Netanyahu bidden wij. En om bekering van Hamas. Om bekering van Poetin. En laten er mensen opstaan die buiten het zicht van de camera's en de nieuwsberichten het aandurven dat gesprek te voeren. Zegen hen. Zegen mensen die eerste stappen zetten. Ook in het kleine initiatief nemen om vooroordelen af te breken. Omdat alle mensen recht hebben op brood en liefde. Al is het maar een kruimeltje. Dat ze dat aan ons merken. Ongeacht huidskleur, afkomst, overtuiging, geloof. En zo bidden we u ook voor elkaar in onze persoonlijke omstandigheden. De een sterk en fier, de ander kwetsbaar, beperkt. We bidden u voor de scholen die weer gaan beginnen. Dat het oefenplaatsen mogen zijn in menselijkheid. Dat we niet alleen leren rekenen, maar dat we mensen leren zien. En vriendschap oefenen. Voor de gemeente hier bidden wij. Voor de ambtsdragers die hun taak neerleggen, dat ze dat in vrede kunnen doen. Voor de ambtsdragers die geroepen zijn het ambt pastorale werk op zich te nemen, dat ze zich gezegend zullen weten in hun doen en laten. We beseffen het niet altijd, God, maar soms zijn wij de enige Bijbel die mensen lezen. Dus laat het in ons te merken zijn dat we een tik van Christus hebben. Dat we geraakt zijn. Dat we iets met zijn liefde hebben. En dat bidden we u voor hen ook in hun ambtswerk. Hoor ons in de stilte van ons hart, als we die dingen noemen die we alleen zelf kunnen verwoorden. En soms weten we de goede woorden niet, God. En wat is het fijn dat ons dan woorden aangereikt zijn door Christus zelf. Die ons leert bidden, onze Vader die in de hemelen zijn. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Er is de gelegenheid om uw gaven te geven. Ik ben eigenlijk vergeten te vragen, dat gebeurt ook fysiek? Of jullie gaan gewoon rond? Ja, prima. God zegene u en uw gaven. Ga in vrede, ga in vreugde, ontvang de zegen van God en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.
Zo, ga jij met geld er vandoor? Flauw grapje.